Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. Ter herinnering, vanavond na de dienst is het weer fakkel. De equivalente donderdag is het de gemeenteavond van de kerkenmeesters in de Wingerd. De aanvang is 7:30. De collecten in deze dienst, eerste voor het diaconaat, tweede voor de kerkvoordij en de derde voor het begrotingstekort 2015. Wij wensen elkaar, zowel hier in de kerk, als ook die thuis of elders met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen, Psalm 103, vers 6.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingt, zingt, herstel. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Zingen wij van Psalm 95, de versen 1 en 2. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 7 en in aansluiting daarop zingen wij uit de avondzang het eerste en het zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De vers 1 en 7 uit de avondzang. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 20, waar worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: nee. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? Antwoord. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9. En we lezen de versen 21 tot en met 36. Lucas 9, vanaf vers 21 tot en met vers 36. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dag opgewekt worden. En hij zei tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de hele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, die zal de zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan die de dood niet zullen smaken, totdat ze het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd, en zijn kleding wit en zeer blinkend, en zie twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias, de welke gezien zijn er in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard, en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als ze van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1. Niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zei, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden, en ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De verheerlijking op de berg is de stof voor de prediking. En als kerntekst lees ik u de versen 29 tot en met 32. De verheerlijking op de berg. En als hij bad met de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias. De welke gezien zijn er in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaard zijnde zagen ze zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, u brengt ons samen in uw huis om het lijden en sterven van uw lieve zoon te volgen. Op de Via Dolorosa, op de lijdensweg. We zullen vanavond horen van de poort, de ingang tot zijn lijden. Die begint met de verheerlijking op de berg. O, het zag immers alles op de vergelding des loons, op de uitkomst van uw middelaars allebei naar uw belofte. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het zal zijn door lijden tot heerlijkheid. En nu mogen we vanavond getuigen zijn van de heerlijkheid die uw hemelse Vader hier aan uw zoon schonk. En we komen u bidden. Mogen we deze Heere, Jezus Christus, zien in zijn schoonheid. En daartoe is zo nodig dat u onze ogen zelf met ogen zelf, omdat we zien mogen. De discipelen hebben het grootste gedeelte van gemist, omdat ze sliepen. O, en wat beschuldigt dat ook ons. Hoe menigmaal heeft hier het evangelie geklonken, is de heerlijkheid van koning Jezus bezongen in allerlei toonaarden. En wat hebben we ermee gedaan? Het is langs ons heen gegaan wellicht. Of we sliepen ook in de meest letterlijke zin van het woord. Zo kan het ook zijn. Of we hielden ons als slapende. Kortom, het heeft ons niets nagelaten. Vanmorgen is dat evangelie van uw genade ons voor ogen gesteld in de bediening van de heilige doop. Is uw belofte zichtbaar gemaakt. En u weet wat dat voor ons heeft betekend. Of we daadwerkelijk in dat water ook dat bloed der verzoening hebben mogen opmerken. Hoe de belofte betekend en verzegeld is geworden. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Om ook ons te verheerlijken, heerlijk te maken, om ons in diezelfde heerlijkheid van Christus te doen delen door het geloof. Schenk ons de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren. Als we nog nooit iets van de schoonheid van Christus hebben gezien. O Heere, maak uw weldaden dan vanavond wonderbaar. En geef dat we een onvergetelijk samen zijn mogen hebben. Dat we ogen hebben gekregen van u om te zien en een hart om u in ons hart te sluiten. En mogen uw kinderen onderwijs ontvangen voor hun persoonlijk geestelijk leven. Een opwassen in de kennis en de genade van ons Heer Jezus Christus. Hij wassen en ik minder worden. O, die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, zo hebben we gehoord, die zal het behouden. Heere, neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Verheerlijk uw naam onder ons, onder jong en oud, klein en groot. Geef dat we in alle liefde en ernst uw woord mogen verkondigen. En dat woord mogen ontvangen als hoorders voor wat het waarlijk is, het woord van God. Omdat de uitgangen van deze dienst mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot zaligheid van uw gemeente om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn nu bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen van Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Wij noemen nu Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken zijn zich groot, wie ooit er in zijn lust genoten, wat er verder volgt in de versen 3 en 5 van Psalm 111. Thank you. Gemeente, het gedeelte over de verheerlijking op de berg begint zo en het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden. Dat zijn de woorden die Jezus direct hieraan voorafgaande gesproken heeft. Dat zijn de versen 21 en volgende die we ook samen hebben gelezen. En wat ons dan opvalt is dat in vers 23 Jezus voor de eerste keer spreekt met zijn discipelen over zijn op handen zijnde lijden en sterven. Hij zegt daar, de Zoon des mensen moet veel lijden. Hij weet dus alle dingen die over hem zullen gaan komen. En hij verwoordt dat naar zijn discipelen toe. En verworpen worden, let ook op de details van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden. En dan en gedood worden. En wat heerlijk om dan ook te lezen en ten derde dagen opgewekt worden. Hij mag dus zijn lijden en sterven toch zien in het perspectief van de opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, hij heeft zicht op de overwinningen, maar het moet allemaal wel eerst gebeuren. En dan in vers 26 spreekt hij zelfs over zijn verheerlijking. En dan doelt hij op zijn wederkomst. Daar zegt hij, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en van de heilige engel. En dit is essentieel. De verheerlijking als uitkomst van zijn bitter lijden en sterven. Door lijden tot heerlijkheid. Zo zal hij het ook zeggen, na zijn opstanding uit de doden tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Nou, met die heerlijkheid die hem wacht voor ogen, neemt hij Petrus, Johannes en Jacobus mee op de berg, zo lezen we, om te bidden. We weten niet goed welke berg dat is geweest. De meeste verklaarders denken aan de berg Tabor. Maar in ieder geval, het is de berg waarop hij verheerlijkt zal worden. En waar die zal horen, zo lezen we, van zijn uitgang. En dat is heel mooi om te weten wat hier in het Grieks staat. Voor het woordje uitgang staat in de Griekse taal, en we kennen dat woord allemaal, ook de kinderen, exodus. Exodus. Dat staat er. Zijn exodus. Nou, de exodus, dat herinnert ons natuurlijk direct aan de uittocht. He, uitgang of uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Verlost van de banden van de slavernij om te reizen naar een land overvloeiende van melk en honing. Het land Kanaan. Nou, als het hier dan gaat over de exodus van Jezus, dan gaat het dus over de verlossing. En dan niet uit de slavernij van Egypte en het gaan naar Kanaan dat hier beneden is. Nee, de verlossing, de exodus, de verlossing van de zonde, van de slavernij, van de zonde en de dood. En het ingaan tot in het eeuwige leven. En u mag die berg ter verheerlijking, waarop hij verheerlijkt zal gaan worden, is de ingang naar zijn lijden en sterven, maar ook naar zijn opstanding. Van zijn gaan naar Jeruzalem en van zijn heengaan vanaf de Olijfberg naar het Kanaan dat hierboven is. En dat heilswerk, dat gaat hij niet voor zichzelf volbrengen. Nee, dat werk gaat hij doen voor een wereld verloren in schuld. En daar hoort tolen ook bij. Dus, we hebben er allemaal, zoals we hier zijn, jong en oud, klein en groot, het allergrootste belang bij dat deze boodschap van Gods genade, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, door u en mij geloofd zal worden. Ik loop nou even op het hoofdstuk vooruit. Als straks al die heerlijkheid ten einde is, dan komt de hemelse Vader heel persoonlijk aan het woord. En dit is een boodschap aan ons allemaal gericht. En dan wijst hij naar zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dus daar is het vanavond om begonnen. Dat we acht zullen geven op het woord dat van Christus Jezus gesproken wordt. Nou, Jezus neemt zijn kerk mee naar boven, zijn bruidskerk. Drie van zijn lievelingsdiscipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, uitverkoren door Jezus om de verheerlijking van hem op die berg mee te maken. Want hij weet wat er staat te gebeuren. Nog maar een week geleden heeft hij met zijn discipelen voor het eerst gesproken over zijn op handen zijnde lijden, sterven en opstanding. En nu wil hij ook laten zien wat de heerlijke uitkomst van dat werk dat hem te doen staat zal zijn. En nu klimt Jezus de berg op om te bidden, zo lezen. Want die ontzagwekkende dingen waar hij met zijn discipelen over gesproken heeft. En waarvan hij weet dat ze hem te wachten staan. En waar hij zo vol van is. Dat hij daar met zijn discipelen over gesproken heeft. Maar hij heeft ook gevoeld dat er geen plaats voor die woorden was bij de discipelen. Zelf zo vol van deze dingen te zijn, zodat je je discipelen, je vrienden, je kinderen, want dat zijn ze allemaal van hem, mee wil delen. En dan geen oor te vinden. Dat is ook lijden voor hem geweest. Maar het heeft hem wel begeerig gemaakt om al deze dingen bij zijn vader te brengen. En vandaar dat hij nu de berg op gaat om te bidden. En terwijl Jezus aan het bidden is, staat boven op die berg. En dat is een hele klim geweest, zeker als het de berg Tabor is geweest. Ik ben er zelf meerdere keren op geweest. Nou, dat is een hele toer om daar boven te komen. We lezen in vers 32, Petrus nu en die met hem waren, die waren met slaap bezwaard. Van de vermoeiende klim, moet je maar denken. En het feit dat Petrus slaapt, krijgt hier al een nadruk. Petrus en die met hem waren, die anderen worden niet eens bij name genoemd. Dus hier wordt Petrus genoemd, en dat is nou juist die man die straks, als hij getuigenis van die verheerlijking voluit actie wil ondernemen om de heerlijkheid van Christus samen met Mozes en Elia vast te houden. Hij wil zelfs drie tenten, drie tabernakels gaan bouwen. En nu slaapt die activist als een roos. En missen die drie discipelen in eerste instantie alles wat er op die berg ter verheerlijking aan het gebeuren is. En dat is nogal wat. Want, terwijl Jezus aan het bidden is tot zijn hemelse vader en de drie discipelen voluit aan het slapen zijn, wordt het aangezicht van Jezus veranderd. Hij ondergaat een metamorfose, zegt Matthäus. En dan gaat zijn aangezicht blinken als de zon. En die heerlijkheid die straalt af op zijn kleding. Zijn kleding wordt wit en zeer blinkende. Ze bliksemen als het ware. En we lezen dat er twee mannen bij hem verschijnen, namelijk Mozes en Elia, die met Jezus gaan spreken over, zo zeiden we met elkaar, zijn uitgang, zijn exodus die hij volbrengen zal te Jeruzalem. En ondertussen slaapt de bruidskerk van Christus. Zo dicht bij Jezus. Zo dicht bij de heerlijkheid. En slapen. Of Jezus nou verheerlijkt wordt, zijn kerk slaapt. Of Jezus nu lijdt, zijn kerk slaapt. Want u was maar vooruit in de preek. U dacht onmiddellijk, hé, slapen, dat is herkenbaar. Hof van Gethsemane. Daar zijn de rollen precies omgedraaid. Want daar gaat Jezus de diepte in. Daar daalt hij naar af. Naar het dal van de beek Kedron. En daaronder in dat dal, daar is de hof van Gethsemane gelegen. Aan de voet van de Olijfberg. En ook daar neemt hij die drie discipelen, dezezelfde discipelen mee. Petrus, Jacobus en Johannes met hem de hof. En dan gaan ze dieper met hem de hof in als de andere discipelen. Om met hem te waken en te bidden. En dan lezen we van Jezus hoe hij droevig en zeer beangst begint te worden. Nou, ze zullen ongetwijfeld fakkels bij zich gehad hebben in die donkere hof. Dan moeten die discipelen bij het schijnsel van die fakkels toch aan het aangezicht van hun meester gezien hebben hoe bedroefd hij was. Hij zal zo tegen ze zeggen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zo bedroefd, dodelijk bedroefd. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. Die angst moet toch uit de ogen van Jezus af te lezen zijn geweest. U of jij zal toch ook wel eens angstige ogen gezien hebben van iemand? Aangrijpend. Hebben die discipelen dat er niet gezien? Hebben ze daar geen oog voor gehad? Nou, al zouden ze het niet gezien hebben, hij heeft het in ieder geval heel persoonlijk wel gezegd. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, heeft hij gezegd. Maar dan toch, terwijl ze weet hebben van zijn grote angsten en benauwdheden, terwijl hij op een steenworp afstand van hen, voor hen, door het stof kruipt, om een eeuwig behoud. Ook daar zijn ze in slaap gevallen. En ook dan wordt die naam van Petrus ook weer heel specifiek genoemd. Jezus zei tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Maar hoe Jezus ook probeert om die mannen wakker te houden, het zijn vergeefse pogingen. Er is geen doen aan. Alle lijden, benauwdheid, smart, de angst, de droefheid van hun meester, het gaat aan hen voorbij. Jezus heeft ook gevraagd: kunnen jullie nou niet 1 uur met mij waken? Is dat nou nog te veel gevraagd? Ja, dat is te veel gevraagd. Dat lukte niet onder de meest verschrikkelijke omstandigheden in de hof van Gethsemane. En hier lukt het ook niet onder de meest heerlijke omstandigheden op de berg der verheerlijking. He, terwijl, zeg maar, de hemel neerdaalt op de aarde, terwijl alles getuigt van zere heerlijkheid. De levende kerk van Christus, want daar hebben we het hier over, die is niet thuis. Wat bij Jezus zo uitverkoren en zo dierbaar is geweest, slaapt. Terwijl hij met de heerlijkste heerlijkheid is bekleed. Hij staat hier als de bruidegom versierd voor zijn bruid, voor haar. Maar ze hebben er geen oog voor. Geen oog voor hun liefste. Dat slapen van de kerk, van de levende kerk, hè, van Gods echte kinderen, die dat ware zaligmakende geloof erachter zijn, waar we met zondag 7 over beleden hebben wat dat is. Ja, daar worden we toch wel in de schriften erg op gewezen. Hier in dit geval op de berg ter verheerlijking. De lievelingen van Jezus slapen. In Gethsemane, de lievelingen van Jezus slapen. En als Jezus met het oog op zijn heerlijke wederkomst spreekt over de gelijkenis in Matthäus 25. En we kennen die allemaal, de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwazen. Maar dan staan die 5 wijze dwazen staan voor de levende kerk. Voor degene die het ware zaligmakende geloof erachter zijn. Daar staan die wijze maagden voor. Maar wat zien we? Als de wederkomst daar is, als de bruidegom komt, ze liggen te slapen samen met de dwaze maagden. Ook weer dat slapen. De kerk slaapt. En dan klinkt daar de wekroep: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dan worden ze wakker. En wat blijkt nu? Dat die wijze maagden hun lampen en vaten gevuld hebben met de olie van de liefde van Christus. En dat betekent dat die lampen niet uit konden gaan. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. O, mijn lieve mensen, dat maakt nou het wonder uit voor alle kinderen van de Heer in Toon. Waar hij dat genadewerk nou in u en mijn hart is begonnen, daar zal hij het voleinden. En gelukkig maar. Want ik denk dat u en jij het zult beamen, o God, als het van mij zou moeten afhangen. Wat zou er toch van terecht moeten komen? Nee, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren hebben we gezongen. Hij is het die verlossing zond. En hij zal dat verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Wat de Heer toch met deze discipelen van doen wilt hebben, niet waar? Wij zouden zoiets nog onder een dekmantel houden, maar de Heer die laat het ons gewoon horen. En wat een geestelijke les mogen we hieruit leren. Wat zie je hier dat hij niet met ons doet naar onze zonde? Niet ons doen en laten is bepalend voor onze zaligheid. Maar het doen en laten van de Heer Jezus Christus. En ik kan dat niet heerlijker verwoorden als dat het geschreven staat in het formulier om het heilig avondmaal te houden. En vult het maar aan vanuit je eigen hart. Daar klinken deze woorden. Dit deed ik voor u. En dan moet je maar eens kijken wat je hart nu zegt. Anders zou ik de eeuwige dood moeten sterven. Want dat is het wonder van het plaatsvervangende heilswerk van Christus. Wij hebben de dood verdiend. Wij hebben gezondigd. En de bezoldiging der zonde is de dood. En wat gebeurt er nu? Dan gaat degene die nooit gezondigd heeft, die gaat de dood in. En die ondergaat het eeuwige oordeel van God. Opdat wij door het geloof in hem vrijgesproken worden, zouden worden van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven zouden mogen ontvangen. Guido de Bre, de man die de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft geschreven, het heeft hem zijn leven gekost, die heeft dat zo prachtig verwoord in artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij in de gereformeerde gezinten gaan er natuurlijk prat op dat wij staan op schrift en belijdenis. En dat is op zichzelf natuurlijk prachtig dat we dat zeggen. Maar we moeten maar kritisch naar onszelf kijken. Geloven wij schrift en belijdenis ook? Want daar gaat het om. Daarom hebben we ook zondag 7 beleden. Hè? Wat is nodig een christen te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat wordt dan samengevat in die machtige 12 artikelen. Dat is een geloofsbelijdenis. Nou, en artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis verwoordt dat. En dat begint dan ook zo. Wij geloven dat onze gelukzaligheid is gelegen in de vergeving van zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Prachtig om dan dit te horen. Wij worden om niet. Dat betekent helemaal voor niks, gratis. Zonder enige verdiensten van u en mij. Wij worden om niet. En dan nog een keer, uit genade. Hè, dus dubbel op, om eraan te geven dat er echt niks van u en mij meedoet. Uit genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan, en daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eergevende, ons vernederende en bekennende hoedanig als wij zijn, zonder iets van onze verdiensten te roemen. En dan tenslotte, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. En weer dat exclusieve. Welke gehoorzaamheid de onze is. Wanneer wij in hem geloven. Dus als wij in de Heer Jezus Christus mogen geloven. Ook al is dat maar met een geloof als een mosterdzaadje. Misschien aangevochten, misschien bestreden. Hoe dan ook. Toch de hand te mogen leggen. Op hem en op zijn offer. Dan is zijn gehoorzaamheid de mijne. Dan is zijn gerechtigheid de mijne. Dan is zijn heiligheid de mijne. Dan is zijn heerlijkheid de mijne. Onvoorstelbaar. Ongelooflijk. En toch, dat is wat het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus ons leert. O, dwaas zijn we dan toch om altijd maar weer bij onszelf te raden te gaan. Om te kijken hoe het ervoor staat. O nee, we hebben te zien op hem. De zaligheid is wel voor mij bestemd. Maar ligt buiten mij. In het volmaakte offer van Christus. Dat heb je vanmorgen nog kunnen zien. Daar ligt u in mijn zaligheid. In het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonde. Geen twijfel aan. En dat wordt ons zichtbaar voor ogen gesteld. Opdat wij met des te meer kracht zouden geloven wat God belooft in zijn woord. Vanwege de grovigheid van onze zinnen heeft God de sacramenten bij zijn woord gegeven. Opdat wij onze troost in zijn woord zouden ontvangen. Onderstreept, zichtbaar gemaakt met zijn sacramenten. Doop en avondmaal. De zwakheid van deze discipelen wordt ons toch niet getekend tot troost. Je kunt toch nooit troost ontvangen uit de zonde van Gods kinderen in de Bijbel. Nee, dat is juist bedoeld om ons van die zonde af te houden. We hebben het 7e vers gezongen van de avondzang. Kijk, dat is het. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om nou te begeren, om op hem te lijken. De Heer Jezus Christus. Kijk hier nou toch eens. Terwijl de Nieuwtestamentische gemeente slaapt, mag hier de kerk uit het Oude Testament, want hier staan Mozes en Elias, de twee representanten van het Oude Testament. Mozes staat hier als de vertegenwoordiger van de wet. En Elias staat hier als vertegenwoordiger van al de heilige profeten uit de Bijbel. Nou, moet je zien, de Nieuwtestamentische gemeente slaapt en de Oudtestamentische gemeente deelt in de volle heerlijkheid van Christus. O zaligheid, niet af te meten, dat is wat daar gebeurt. En die discipelen hebben er tot op dit moment nog geen glimp van opgevangen, helemaal niks. O, hoeveel preken hebben u en ik al niet gehoord in ons leven. Maar de Christus verheerlijkt is geworden in de bediening der verzoening. Zowel in de woorden als in de sacramenten. En wat heeft dat nou met ons gedaan? Zijn we dezelfde gebleven altijd maar door? Kijk, die discipelen hebben Jezus horen spreken over zijn bitter lijden en sterven en over zijn opstanding uit de doden. Ze hebben het wel gehoord, natuurlijk wel. Maar ze wilden het niet horen. Dit is de reactie geweest en dat heeft ze beheerst. Het zal u geenszins geschieden. Petrus heeft gezegd. En dan lezen we desgelijk, zeiden ze allen. Ze hebben het allemaal beleden. Dat zal u niet overkomen. Nou, zo kan het dus ook in ons leven zijn. We horen het. Maar we hebben zo onze eigen ideeën daarover en het gaat gewoon aan ons voorbij alsof het niet gezegd is. En alsof we het niet gezien hebben. De Bijbel heeft daar deze uitspraak over. Horende doof en ziende blind. Nou, daar wil de Heer vanavond echt verandering in brengen als het nog steeds zo is. Want het slotakkoord vanavond is deze. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dat zegt de Vader. Over zijn zoon. Tegen u. Tegen jou. En tegen mij. Het is een gebiedende wijs. O, ik smeek u. Als gezant van Christus wegen. Zoals Petrus dat heeft mogen doen op de Pinksterdag, vol van de Heilige Geest. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Terwijl de discipelen slapen, gaat God gewoon door met zijn werk. En met zijn kerk, alleen nu met de kerk van het Oude Testament. Ze hebben daar een hemel op aarde. Daar staat nou Mozes. Die geprofeteerd heeft dat deze Jezus, waar die nu hier samen mee op de berg mag zijn, zou komen. De bekende tekst uit Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de Heer uw God verwekken. En daar komt het weer, gemeente. En dat is opmerkelijk hoor. Naar hem zult ge horen. Dat zegt Mozes al. Bijzonder toch? En dat is nou die Mozes die zelf niet in dat land Kanaan heeft kunnen komen vanwege zijn ongeloof. Hij moest tegen de steenrots spreken. En hij was zo boos over de zonde van het volk dat hij erop sloeg. En dan zegt de Heere, omdat je mij niet gelooft en omdat je mij niet geheiligd hebt voor dat volk, komen jij en Aaron niet binnen. Hij heeft de Exodus niet kunnen volbrengen. Hij heeft dat land niet in Kanaan kunnen brengen. Hij heeft van verre gezien en verder niet. En nou is het toch wel heel opmerkelijk. Nu komt die notabene uit de hemelse heerlijkheid naar het beloofde land. Nou zit hij hier op de berg in het beloofde land, samen met de Heer Jezus, met die broeder van wie hij geprofeteerd heeft dat hij komen zou. En daar staat hij nu samen met Elia en Jezus in een land overvloeiende van melk en honing. Wat zullen ze het goed gehad hebben daarboven. Eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Samen met Elia, die is de vertegenwoordiger van al de profeten van het Oude Testament. En die heeft nou ook mogen zien hoe al die beloften die in die profetieën gepredikt zijn geworden, in Christus Jezus vervuld zullen worden. Heel veel zijn er al vervuld geworden. En er zullen er nog vervuld worden. Amen, Gode zij de Heer. Even terzijde. Mozes en Elia hebben de heerlijkheid van Jezus als zoon van God in de hemelse heerlijkheid al aanschouwd. Als God zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar toen is God zo mens geworden. Zij hebben Jezus Christus nooit als mens gekend of ontmoet. wel als God. En nu komen ze hier vanuit de hemelse heerlijkheid naar de aarde toe. En nu mogen ze Jezus ontmoeten. Als mens. En hoe? Doorstraald met de heerlijkheid die hij had bij de Vader. Eer de wereld was. Genoeg dus om zich bij de gehele al op deze Zoon van God te richten. Hoe groot en schitterend is zijn eer, gaan we straks zien. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En mag ik het zo zeggen, de hemelse Vader die maakt hier nu sier met zijn lieve Zoon. Want groot is Heer en heerlijkheid, zijn majesteit te top gestegen. En tot nog toe is het alleen maar een zaak geweest van de Oud-Testamentische gemeente. God had bij wijze van spreken die discipelen gewoon kunnen laten slapen. Maar dat gebeurt niet, want Jezus had ze meegenomen de berg op om zijn heerlijkheid ook aan hen te tonen. Opdat ze zouden weten van de uitkomst van zijn bitter lijden en sterf. Dus wat gebeurt nu pas, terwijl al die heerlijkheid waarvan we zojuist hebben gesproken al heeft plaatsgevonden, worden ze wakker. En dat is wat geweest, het staat ook zo apart beschreven. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En dan ontwaakt zijnde, zagen ze zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. Ja, je kunt het je haast niet voorstellen, maar je probeert het natuurlijk wel. En ze hebben daar liggen slapen. Niks gezien of gehoord van wat er allemaal gebeurd is. En dan worden ze wakker. En dan ineens zien ze die grote heerlijkheid van Christus met die twee mannen daar ook in heerlijkheid. Wat een aanblik moet dat geweest zijn. Ze hebben absoluut niet geweten wat ze hebben gezien in eerste instantie. Maar dan toch. En dat is mooi, want dat blijkt ook uit het vervolg. Dan zegt Petrus dat hij tabernakels tenten wil gaan bouwen voor Mozes heen en voor Elia heen. Dus wat blijkt? En dat is natuurlijk heel bijzonder om dat te ontdekken. Ze herkennen Mozes en Elia. Hoe bestaat het? Die hebben die mensen nog nooit van zijn levensdagen gezien. Die hebben eeuwen tevoren geleefd en zijn gestorven. Ja, ze zullen een idee gehad hebben hoe Mozes en Elia eruit zien. Zoals wij een idee hebben van hoe Petrus eruit zag. Of Johannes. Maar verder ook niet. En nu zien ze ze in levende lijven. En, oh, dat is Mozes en dat is Elias. Dat leert ons dit, dat er herkenning zal zijn in de hemel. In heerlijkheid. Dus al degene in toon. Die geloven mogen in de Heer Jezus Christus. Die mogen ook geloven dat ze straks al die Bijbel hebben. In heerlijkheid zullen herkennen. David en Salomo, Elia, Mozes, Jozef, Petrus, Paulus, ga maar door. Wat een eenheid blijkt er dan toch te zijn in het rijk van Gods genade en heerlijkheid, nietwaar? Want kijk eens, die Mozes en Elia, die mensen hebben elkaar ook nooit gekend natuurlijk, daar lagen ook eeuwen tussen. En die staan dan gewoon als broeders bij elkaar met de Heer Jezus samen, alsof het altijd zo geweest is. Ja zeker, zo is het in de hemel geweest, ze hebben elkaar daar ontmoet. En ze wisten van elkaar wie ze waren. En dan mogen ze beide als representanten van het Oude Testament hier staan. Samen met hun oudste broeder Jezus. Dit is niet dan een huis Gods, een Bethel, een poort van de hemel. Nogmaals, we kunnen ja niet bevatten wat Petrus en die andere broeders gezien hebben, maar in ieder geval, ze herkennen ze. Ja, en ze zijn er zo door in beslag genomen dat als Petrus maar denkt van, ho, nou gaan ze vertrekken. Hè, op een of andere manier zoals ze dat gezien hebben. Dat Petrus als eerste erbij is om dat tegen te houden. Kijk, dat het hier te doen was om de uitgang, om de exodus van Jezus in Jeruzalem. Ja, dat is waarschijnlijk helemaal aan die discipelen voorbij gegaan. Ze hebben er waarschijnlijk geen eens kennis van genomen. En als ze er al kennis van genomen hebben, dan hebben ze het ook weer niet begrepen. Of ze wilden het niet begrijpen. Nee, geen uitgang in Jeruzalem. Hier blijven, tenten bouwen. Voor Jezus heen, voor Mozes heen, voor Elia heen. Een loofhuttenfeest vieren, daar op die berg. Waar nooit geen einde meer aan moet komen. Altijd hier zijn. Altijd dit genieten. Maar dat blinkende gezicht van Christus over enkele maanden bespogen zal worden. Nu blinkt het nog. Maar dan zal het bespogen worden. Het zal geslagen worden. Met kinnebakslag, vuistslag. En dat blinkende kleed straks van zijn lichaam zal worden getrokken en verdobbeld zal worden door heidense soldaten aan de voet van het kruis. Ah, daar is helemaal geen plaats voor in de gedachten van Petrus. En dat Jezus die nu tussen Mozes en Elia in staat, in blinkende kleding straks naakt aan het vloek aan de schande zal hangen tussen twee moordenaars. Geen gedachte van dat. Nee, dit is zo heerlijk, meester. Het is goed dat we hier zijn. En laat ons nou maar 3 tabernakels gaan maken. 1 voor Elia en 1 voor Mozes en 1 voor u. En Lucas, die geeft daar direct een oordeel over. Die zegt, hij wist niet wat hij zei. Hij had er geen notie van, wat hij zei. Maar wij willen Petrus niet hard vallen. Want ondertussen vond hij het heerlijk om bij Jezus te zijn. En vond hij het heerlijk om bij Mozes en Elia te zijn. En vond het zo geweldig dat hij wel wilde dat hij er altijd kon blijven. Kijk, dan luistert hij toch weer met andere oren naar zo'n belijdenis, niet waar? Want dan zou ik willen vragen, is dat nou ook ons leven? Het is goed om bij de Heer te zijn. En dat manifesteert zich natuurlijk op het allerheerlijkst hier. In zijn huis. Waar hij zijn voetstappen zet en waar hij zijn stem laat horen. En waar hij zijn liefde zo onmiskenbaar laat blijken. Dat is toch heerlijk om hier te zijn. Dan leef je toch van zondag naar zondag. Maar lieve mensen, het is toch geen opgave, hoop ik, om hier 1,5 uur te zitten. Als het goed is, broeder, is dit je leven. Hij is ons leven. Nou, die gedachte. Alleen, er zit hier natuurlijk een, ja, onmiskenbaar. Een heel groot kwaad achter. En dat is dat die Jezus op die manier. Maar ja, dat had geen plaats in zijn hoofd. Op die manier van zijn lijden en sterven af wilde houden. Terwijl Jezus nou juist hier op de berg der verheerlijking is om te laten zien dat dit de heerlijke uitkomst zal zijn uiteindelijk van zijn bitter lijden en sterven. Nou, terwijl hij daar nog over aan het spreken is van nou hier een tent te bouwen enzovoorts, komt er een wolk en daar gaan Jezus en Mozes en Elia in. En die wolk die getuigt van de aanwezigheid Gods. En nou verhult God zijn aanwezigheid. En dat is maar goed ook. Want wie zal God zien en leven? Maar God is zo nabij zoals hij dat ook deed bij deze lied in de woestijn. En daar was hij in de wolkolom boven de tabernakel. En toen de wet gegeven werd op Sinaï, was er ook een wolk. Werd zijn presentie verhuld. Anders zou dat volk ook sterven, want die zal God zien en leven. En zo hier ook. Matthäus zegt dat ze op de grond vallen. Zo bang zijn ze. Daarvan. En dan bedekt God zijn heiligheid en zijn majesteit nog. Maar dat is dan het mooie. Hè? Dat Jezus en Mozes en Elia bij God in die wolk kunnen zijn. En dan klinkt die stem. We hebben hem vanavond al meerdere keren gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Dat is de stem van de Vader. Van de hemelse Vader. De Vader van onze Heer. Jezus Christus. Die zijn zoon naar deze aarde gezonden heeft. Om die weg van bitter lijden en sterven te volbrengen. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En dan staat... Dat staat er zo dat dat woordje hem de absolute nadruk krijgt. Hè? Hem horen. Hem alleen. Niemand anders. En naar hem altijd horen. En naar hem in alles horen. Kijk, je moet weten. Mozes en Elia waren de vertegenwoordigers van het Oude Testament. Die discipelen hebben nooit anders meegemaakt dat ze moesten horen naar Mozes en de profeten. Dat is hun godsdienst geweest. Zowel voor geestelijk als maatschappelijk leven was dat de leidraad. Gaat Mozes en de profeten, dat ze die horen. En nu worden Mozes en Elia weggenomen en de stem van de Vader klinkt. Deze is mijn geliefde zoon. O, al zijn liefde legt hij nu bloot in zijn woorden, gericht aan zijn zoon. Met de oproep, nee, met het bevel aan u, jou en mij, om naar die geliefde zoon te horen. En dan is de wolk weg. En zijn Mozes en Elia weg. En dan zien ze niemand anders meer dan Jezus alleen. Want die blijft alleen over. En hoe? Er is niks meer van zijn heerlijkheid te zien. Daar staat nou Jezus. Ja, zoals ze 3 jaar met hem omgegaan zijn. En wat geeft dit te kennen? Nou, dat Jezus zo daar, zoals hij daar nou staat, de weg zal gaan, als gewoon mens. De weg zal gaan van lijden en sterven. En opstanding. Opdat de heerlijkheid hem wachten zal. En zo hebben we naar hem te luisteren. Matthäus, die zegt, en Marcus ook trouwens, dat Jezus tegen hen gezegd heeft dat ze er niks met niemand over zouden spreken, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn. Dan pas mag je zeggen wat je gezien hebt hier. En dat is natuurlijk begrijpelijk. Want in die opstanding wordt die heerlijkheid van Christus openbaar. Dus pas als die heerlijkheid van mij openbaar is gekomen, dan ga je erover spreken. Dat zegt Jezus. En dan moet je eens kijken wat er dan staat. Dan vragen ze zich af wat dit toch was, uit de doden opstaan. Staat in Matthäus hoor. Hebben er niks van begrepen. Niets. Dus bij alles wat ze gezien hebben en gehoord. Geen oren ernaar gehad. En dan, gelukkig, dan komt de geest van Pinkster. En die gaat de discipelen in al de waarheid leiden. En dan gaan ze verstaan wat dit alles te zeggen heeft gehad. Die geest, zegt Christus, die zal het uit mij nemen. En die zal het jullie gaan verkondigen. Nou, dat heeft hij gedaan. En dan gaat Petrus, en daar gaan wij mee eindigen. Dan gaat Petrus daarover schrijven. In zijn tweede Petrusbrief. Maar voordat ik daarmee eindig, willen we toch ook het huiveringwekkende van het niet horen naar dit woord aan u en jou en ook naar mezelf toepreken. Waarom kwam ik? En er was niemand. Waarom riep ik? En niemand antwoordde. Dat zegt de Heer in de Spreuken. Omdat ik geroepen heb en gij hebt geweigerd. Mijn handen uitgestrekt en er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt. Nogmaals huiveringwekkend. Zo zal ik in uw verderf lachen. En ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Neig uw oor. Kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. Petrus heeft het volle licht ontvangen. Hij schrijft in zijn tweede Petrusbrief dit over wat wij vanavond gehoord hebben. Daar zegt hij als oog- en oorgetuige: wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, zegt Petrus, als ze van de hemel gebracht is geweest. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Welgelukzalig is het volk dat dit geklank kent. Amen. Gaan we samen zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Laat ons danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht. Want hebt u zelf in openbaar, in uw schoonheid, in uw heerlijkheid. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. O, wat bent u door uw hemelse Vader in het zonlicht gezegd. Uw aangezicht blonk als de zon en uw kleding wit als sneeuw. En dat alles om uw heerlijkheid openbaren, nadat ge die diepe weg van lijden en sterven wilde gaan. En dat niet voor uzelf, maar voor een vijand. Zo heeft Paulus het ook verwoord. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. O, en dat maakt dit evangelie zo dierbaar. Voor een vriend bestaat het nog dat iemand zou sterven, maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. O, geef dat die liefde ons hart en liefde zal doen ontvonken voor het eerst en meer in het aangezicht van zoveel heerlijkheid. Heere, dank voor uw evangeliewoord. Mogen we het als een gouden kleinoot in onze harten bewaren. Dat het ons leven mag doortrekken meer en meer. En dat ook wij getuigen mogen zijn van u. In deze boze wereld waarin we leven. Achter deze wereld die meer en meer openbaar komt. Als het rijk van Satan. O, wat een boosheid. Moord en doodslag aan de orde van de dag. Ook in ons eigen land. Waar bijna iedere dag wel afgerekend wordt met deze of gene. Waar mensen de hand slaan aan zichzelf. Waar abortusklinieken en euthanasiepraktijken welig tieren. Waar de zonde wordt verheerlijkt. O Heer Jezus, wat is het dan rijk om zomaar stil hier in uw huis te zijn. Dan mogen we het Petrus toch wel zeggen, het is goed om hier te zijn. Dan willen we wel blijven zitten. Maar we gaan straks het volle leven weer in, ook onze jongeren. Wil ze nabij zijn, Heere, sterk ze. Dan mogen ze zich gedragen weten door de kracht van het evangeliewoord. Ach, vanmorgen hebt u toch ook weer zo heerlijk laten zien dat u ook in Tolen doorgaat met uw heerlijk werk. En dat het gelukkig niet van ons mensen afhangt. Nee, u vergadert uw kerk ten eeuwige leven. En u gaat door totdat de laatste is toegebracht. En we mogen toch nog verwachting hebben op grond van uw woord, ook voor uw Joodse volk. We zien er toch naar uit dat ook zij de Messias Christus Jezus zullen aangrijpen tot hun Messias, tot hun gezalfde koning. We bidden nu voor alle christenen die vervolgd worden, o, meer en meer openbaart zich Satan in het tegenstand tegen het Jodendom en tegen het Christendom. Beide voorwerp van vervolging, van minachting. Ach, hoeveel zijn er al niet die het leven hebben gelaten inmiddels om de naam en de zaak van Christus, die gemarteld worden, in gevangenissen worden gesleept. Heere, wil nog uitkomst bieden te midden van zo'n grote nood waarin deze broeders en zusters verkeren. We bidden u voor onze overheid, regering, volksvertegenwoordiging, provinciale staten, gedeputeerde staten, college van BMW, de gemeenteraad. Bijzonder ook de mannenbroeders die zich voor de naam en de zaak van Christus mogen inzetten. Ook in de vergaderzalen van land, provincie of gemeente. Sterk hen. We mogen u bidden voor allen die het moeilijk hebben. De weduwen en de weduwnaren, de wezen ook, zij die alleen in het leven staan. Zij die treuren om het verlies van dierbaren die ons ontvallen zijn, misschien korter of langere tijd geleden. Heere, dat we zullen gaan tot Hem die de bron is van troost en licht. Wij bidden U voor hen die psychisch in de nood verkeren. Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn? Uitgeblust, depressief. Het kan ons zo dodelijk vermoeien, lam maken. Heere, U bent een God van wonderen. U bent in Christus Jezus in al onze benauwdheden benauwd geweest, omdat U behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met al onze zwakheden. O, laat ook in deze nog Uw wonderen blijken. Wij danken U voor wat U hebt gegeven. Geef ons nog een goede en gezegende zondagavond. Breng ons ook weer veilig en wel thuis. Vergeef onze zonden, neem onze dank aan. We mogen ook onze broeder die Gij hier gesteld hebt aan U bevelen met zijn gezin. Ach, dat hij zijn arbeid niet al zuchtende, maar met grote vreugde, bewogenheid en liefde zal mogen doen. En mag een gemeente biddend om hun herder en leraar heen staan. Gedenk ook alle andere broeders die leiding hebben te geven aan het leven der gemeente. En allen die een taak hebben in het midden, onder jong en oud. Ontferm U om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 21, vers 5 en 13. gemeente gaat heen. In vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere. Die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.